dat filmpje vaak keer gezien. En het is altijd heel erg indrukwekkend. En ik heb voor deze samenkomst gekozen om de belangrijkste boodschap te delen die ik kan delen. Een boodschap die je leven kan veranderen als hij de deur uitgaat. Een boodschap niet alleen voor onze gasten, niet alleen voor de verslaggevers, maar voor iedereen. Ook voor mij, voor de gemeenteleden. Het is een boodschap die je leven kan veranderen als u de deur uitgaat. Maar zeker heeft dat een enorme impact voor de eeuwigheid. Ik ben me zo bewust, ook in de voorbereidingen voor deze dag, dat waarschijnlijk over 120 jaar niemand meer van iemand die hier in het gebouw is, dat die nog leeft. Waarschijnlijk is het niet. En dan betekent dat eigenlijk dat het belangrijk is, hoe ziet die eeuwigheid dan uit? Wat heeft het hier met de eeuwigheid met het hier en nu te maken? En het bijzondere is dat we mogen geloven dat we de eeuwigheid ingaan en dat God ons wil herstellen, zoals in deze video gezien is. En dat er een eeuwigheid is zonder tranen, zonder ziekte, zonder zorgen en zonder pijn. Een herstel van alle dingen, zoals eigenlijk in dat filmpje zo getoond werd. En ik wil u graag een tekst voorlezen waar ik over wil spreken met u. En dat is een tekst uit Johannes 3, vers 16 en 17. En de teksten die ik gebruik, dat zijn er niet zoveel vanmorgen. Die kunt u achter mij zien, die geprojecteerd. Daar staat dat Jezus zegt in Johannes 3, vers 16 en 17, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En ik wil heel graag met u nog eerst bidden. Vader, het is op een wonderlijke wijze dat we hier zo samen zijn gekomen en ik wil u zo ontzettend danken dat u over alles de regie heeft. Ook wat in deze week gebeurd is. En ik wil u zo danken dat we naar u mogen luisteren. Ik wil zo bidden, Heer, ik ben hier niet gekomen om mijn eigen stem te horen. Dat weet u. Ik ben hier naartoe gekomen om naar u te luisteren en dat u me gebruikt voor uw eigen heerlijkheid en voor uw glorie. En ik bid zo dat ik met passie mag spreken onder deze bijzondere omstandigheden en dat er met passie geluisterd wordt. Omdat het de boodschap is, de weg is, de waarheid is en het leven is. En ik dank u daarvoor. Dat is Jezus. Ik dank u dat ik over hem mag spreken tot eer en glorie van uw naam. Amen. Ik had een paar jaar geleden had ik een gesprek met een van onze kleinzonen. Die was toen 10 of 11 jaar. En het was zo dat hij zich eigenlijk afvroeg waarom dat Jezus voor hem zou moeten sterven. Hij had daar echt verdriet van. Hij wilde eigenlijk dat niet. Dat was eigenlijk te intensief om dat te kunnen aanvaarden. Hij was 10 of 11 jaar. En ik kwam zelf met de volgende oplossing. Hij zei tegen mij, opa, waarom heeft God het niet zo kunnen doen? Voor kleine zonden 10 euro, voor middelgrote zonden 100 euro en voor hele grote zonden, dat was natuurlijk voor hem een behoorlijk kapitaal, 1000 euro. En ik probeerde hem eigenlijk dat als volgt uit te leggen. Ik zei tegen hem, je moet je voorstellen, opa pakt en koopt een waterpistool. En dat waterpistool, dat ziet eruit als een echt pistool. Nu loopt opa door een mond, hij pakt dat waterpistool en hij spuit mensen nat. Wat gebeurt er dan? Nou, zegt hij, mensen worden boos en waarschijnlijk zullen ze jou heel erg, u heel erg gek vinden. Ik zeg ja. Ik loop verder, zei ik tegen hem. Ik kom een politieman tegen. Ik trek mijn waterpistool. Ik spuit hem nat. Wat denk je wat dan gebeurt? Ja, zegt hij. Maar dat is een taakstraf. Daar ben ik echt van overtuigd. Toen zei ik tegen hem, weet je wat? Wat zou er nu gebeuren als ik naar Amerika zou vliegen? En ik zou, zeg maar, alle beveiliging van het Witte Huis kunnen omzeilen. Ik bel aan bij het Witte Huis. De president van Amerika, die maakt de deur open. Ik trek mijn waterpistool en ik maak hem nat. Dan zegt hij, dan komt hij in de gevangenis. Toen zei ik hem, je ziet dat ik hetzelfde vergrijp doe. Ik doe eigenlijk hetzelfde. Maar tegen wie ik het doe, maakt een heel groot verschil in de straf. Ik zeg, als je nu bedenkt dat we zondigen tegen God, de Almachtige, de Allerhoogste, de Allerheiligste. Geen mens, totaal buiten categorie. Wat zou er dan gebeuren? Ja, zegt hij, dan krijgt hij de hoogste straf. Ik zeg, wat is dan de hoogste straf? Was hij na aan denken, ja, de hoogste straf, dat is of levenslang, of de doodstraf. Ik zeg, ja, dat is zo. Ik was erover na aan denken, dit verhaal is echt gebeurd. Dit is echt gebeurd. Ik ben er zelf erg van onder indruk. Hij was daarover na aan denken. En ik zag zijn ogen glinsteren. En hij zei, maar God is toch liefde? Waarom kan God niet zeggen, in mijn liefde, zand erover en ik laat je zo in de hemel? Ik zei tegen hem, je moet je eigenlijk het volgende voorstellen. Er is iemand die overvalt een juwelierszaak. Hij schiet daar de juwelier dood. Hij gooit al zijn juwelieren in zijn zak en gaat naar buiten. Op het moment dat hij de winkel uitgaat, komt hij de politie tegen. De politie vat hem bij zijn kraag, op heterdaad betrapt. Hij komt bij de rechter. En die rechter zegt, wat heeft u gedaan? Hij zegt, ik ben die winkel ingegaan, ik heb dat gepland. En ik heb die juwelier neergeschoten. Ik heb zijn juwelen gepakt. Maar jammer genoeg liep ik de politie tegen het lijf. En nu sta ik hier. Toen zei die rechter, die zegt, ik moet je eigenlijk veroordelen voor een hele hoge straf, levenslang. Is moord met voorbedachte raden. Maar, zegt die rechter, ik ben een liefdevolle rechter. Ik ben een hele barmhartige rechter. En uit mijn liefde laat ik je gaan. Wat vind je daarvan? Ja, zegt hij, dat is niet eerlijk. Dat kan niet. Dat is niet eerlijk. En wat hij eigenlijk aangaf, en dat is ook echt gelijk, dat voelen wij ook zelf. Als ik u dat vertel, dan voelt u zelf, dat kan niet. Dat iemand uit liefde zomaar kan gaan zonder dat hij, zeg maar, een straf krijgt voor datgene wat hij heeft gedaan. Dat is geen gerechtigheid. Dat is geen recht. En dat is een groot dilemma wat de Bijbel eigenlijk beschrijft. Want hoe kan God, zeg maar, ons vergeven? Hoe kunnen we ons verzoenen met God? Terwijl er rechtvaardigheid moet gebeuren. Er moet recht geschieden. En er staat ook in Spreuken 17, Dat er staat een schuldige vrijspreken of een onschuldige veroordelen. Van beide heeft de Heer een afschuw. Hoe is het nu mogelijk dat God u vrijspreekt? Dat hij niet in een andere vertaling staat dat hij een gruwel voor zich is. Hier staat dat er een afschuw is. Hoe kan God ons vrijspreken, zodat hij zelf voor zichzelf niet een gruwel is? Dat hij voor zichzelf niet afschuw heeft? Want er moet recht betaald worden. Dat betekent dat of de zondaar betaalt, of iemand anders neemt de schuld op zich. En die iemand die die schuld op zich heeft genomen, die wordt beschreven in die tekst die we net hebben gelezen, in Johannes 3, vers 16. Dat is eigenlijk een prachtige verduidelijking van wat ik u wil zeggen, is dat ik kom uit een traditioneel Rooms-Katholiek gezin. Ik ben er opgegroeid, echt traditioneel, want dat is een mijnwerkersgezin. Het was een mijnwerkersgezin. En ik weet nog erg goed dat ik zeg maar thuis, daar hadden we een boekje en dan ging ik, de ouderen onder ons, die kunnen zich dat zeker herinneren, dan ging je naar een kruidenierswinkeltje en dan had je een boekje en je moeder had je een briefje gegeven en dan gaf je dat aan die kruidenier en die ging dan suiker pakte die en eieren pakte die en dan ging je met en schreef die daarop wat je schuldig was en dan ging hij zeg maar ging je met die spullen naar huis. En een oom van mijn vrouw, die had zo'n kruidenierwinkeltje en die vertelde me eigenlijk eens op het volgende. Vertelde hij mij. Hij had een kruidenierswinkeltje en mensen kwamen soms uit het dorp bij hem die spullen kopen. En dan schreef hij ook in dat briefje, in dat huishoudboekje, schreef hij dan wat ze hem schuldig waren. En soms, op het einde van toen in die tijd, werd nog alles cash uitbetaald op de mijnen. En op zich was het zo dat mensen dan, op het einde van de maand kregen ze een salaris. En dan kwam moeder des huizes, die kwam dan, zeg maar, die spullen, levensmiddelen, kwamen ze betalen. En hij zei soms, kwam ik in situaties, dat ik de mensen, er kwamen die mensen niet, die kwamen niet betalen. En dan ging ik hun bezoeken. En dan kwam die, zei die, Miel, ik kwam dan in situaties, waarin mensen echt met veel kinderen, en dan zag je gewoon dat de vader, dat hij het huishoudgeld eigenlijk niet afgaf. En dat die vrouw dan melk was aan het aanlengen met water rond die kinderen. En daar werd ik zo verdrietig van, dat ik tegen die vrouw zei, geef me je boekje. En die was natuurlijk bang om dat te geven. Want die dacht, als hij die rekening ziet, die krijg ik nooit betaald. Maar dan nam hij dat boekje en dan maakte hij een streep doorheen. En dan schreef hij op, is betaald. Het werd haar niet toegerekend. Mijn oom zelf, de oom van Rietje zelf, betaalde het. En dit is gebeurd op het kruis van Golgotha. Op het kruis van Golgotha is het u niet toegerekend. Er zit iemand anders toegerekend. Zoals in Jesaja 53 zo staat, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Die rekening, als het ware, als u komt naar de Heer Jezus toe en u geeft dat boekje van u met alle schuld erin, dan kan die een kras erdoor maken en zeggen, het is betaald. En dat heeft enorme consequenties voor de eeuwigheid. Omdat u, als het betaald is, dan is het zo dat u echt toegang hebt tot de Heere God. Dat u kunt genieten van zijn heerlijkheid. Dat begint hier al, maar dat is ook al, zeg maar, voor de eeuwigheid. Want dat is het doel. Wat in de filmpje echt laat zien, is dat het doel van God is dat wij straks, dat staat ook in Johannes 17, dat we straks bij de Heere Jezus zullen zijn en zullen genieten van die heerlijkheid van hem. Dat is het doel van ons leven. Dat is waar God ons voor roept. Daarom zegt hij ook dat hij niet wil dat we verloren gaan. En dat we niet veroordeeld worden. En er is een weg die hij zelf heeft gegeven. De vraag is alleen, en die kreeg ik eens ooit gesteld, hoe is het nu mogelijk dat het lijden van 3 uur aan het kruis, hoe is het nu mogelijk dat het lijden van 3 uur aan het kruis van Golgotha voldoende is voor iedereen die hier zit, als hij dit aanvaardt, voldoende is. Waarom is dat voldoende? En weet u wat het bijzonder is? Het gaat niet over die 3 uur lijden. Het punt is dat als u zich een balans voorstelt en u legt hier op deze kant, legt u alle zilver, alle goud, alle diamanten, alle edelmetalen, de hele schepping, het hele heelal, alles wat God geschapen heeft, al die heerlijkheden, al die schoonheden. En aan de andere kant wordt de Heer Jezus gezet. Met zijn schoonheid, met zijn heerlijkheid, met zijn uitnemendheid, met zijn alwetendheid, alomtegenwoordigheid, hij is God. En op het moment dat dat op die weegschaal gelegd wordt, slaat die weegschaal in de heerlijkheid en in zijn waardigheid door naar Jezus Christus. En wat God eigenlijk op die weegschaal legt, op het kruis van Golgotha legt, voor die schuld, voor u, is niet die 3 uur lijden, ook het lijden. Maar wat hij dan neerlegt, is zijn Zoon. Zijn Zoon in al zijn heerlijkheid, in al zijn uitnemendheid, die mens geworden is, God die mens geworden is. En dat doet Gods gerechtigheid stillen. Dat is genoeg dat hij rechtvaardig is en gerechtigheid kent. En dat is genoeg om u vrij te spreken. Nu zijn er 3 manieren die ik zie hoe op zo'n boodschap eigenlijk gereageerd wordt. De eerste manier is dat hij niet gelooft dat er een God is. Dan heeft deze boodschap natuurlijk geen effect en ook geen betekenis voor u. De tweede manier is dat je gelooft dat God bestaat, maar dat je hard moet werken, zelf nog hard moet werken, om die vergeving en die verzoening te krijgen. En het is nooit genoeg. En de derde mogelijkheid is dat je gelooft dat God bestaat en dat Hij het voor u gedaan heeft. Dat Hij het voor mij gedaan heeft. En dat het genade is, een onverdiende gunst, om deze genade ook te mogen ontvangen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan heb ik eigenlijk alle 3 de fases gehad. Ik heb een periode gehad in mijn leven dat ik ervan uitging, alhoewel ik Rooms-Katholiek was opgevoed en ze me daar geleerd hadden dat God bestond en dat de Heer Jezus bestond en dat ik ook hoorde dat Jezus voor de zonde gestorven was, had ik toch iets van, God bestaat niet. En ik leefde mijn leven. Toen kwam er een andere periode dat ik ging over nadenken en zei, ja, dat kan niet allemaal zo bestaan. Op een gegeven moment ben je eigenlijk in een fase dat je denkt, God bestaat wel, maar dan zal ik het met goede werken moeten proberen. Dan zal ik het eigenlijk allemaal zelf op die balans moeten gaan leggen. En het is nooit genoeg. Je kunt dat niet. Het is nooit genoeg. En toen kwam er een moment, een heel bijzonder moment, zal ik nooit meer vergeten, dat ik zag dat Christus voor mij betaald heeft. En dat ik hem het boekje mocht geven van mijn leven. En dat hij het aannam. En dat hij tegen me zei, Miel, streep erdoor. Het is voor jou betaald. Je gaat vrij uit. En aan de ene kant was Gods liefde daardoor zichtbaar. Aan het kruis van Golgotha zijn 2 dingen gebeurd. God heeft zijn liefde laten zien. Hij heeft zijn intense liefde laten zien, omdat hij zijn enige zoon die hij lief heeft, heeft hij gegeven en aan het kruishout is hij gegaan. En hij toonde daar de intense liefde voor u en voor mij. En het tweede wat daar gebeurt, is dat er gerechtigheid geschiet. Dat is gerechtigheid. Dat Christus, die wordt, zeg maar, op die balans gelegd. Hij, Christus offer wordt gegeven in al zijn heerlijkheid en glorie. Het punt is alleen, wilde je boekje afgeven? Het punt is, of je eerstens natuurlijk zegt, ik wil in God geloven, of ik geloof in God. U kunt misschien, en ook in onze gemeente, in onze kerk, zijn mensen die het met hard werken willen verdienen. En dan zeg ik, het is niet te verdienen. Het is genade. Het is intense genade. En de vraag is, wil hij dat boekje afgeven? En dat hij tegen u zegt, heb je lief en ik heb gerechtigheid gegeven. En ik betaal het. En de streep erdoor is betaald. En dan opent zich voor nu een leven wat u gaat leven ter verheerlijking van God. Daarin moet je natuurlijk je ontwikkelen. Dat is zoals een kind geboren wordt, zo zegt de Bijbel dat ook, dat iemand wordt wederom geboren. En eigenlijk zie ik bij mensen en ook in mezelf, dat je als je wederom geboren wordt, kun je dat eigenlijk bekijken zoals, zeg maar, wij kinderen. We hebben 5 kinderen, die hebben we opgevoed. En dan zie je in het begin, zie je dat ze, moet je ze voeden. En daarna geef je ze een lepeltje. En gaan ze zelf eten, gaan ze knoeien. Er wordt wat afgeknoeid met Gods woord. En dan, op een gegeven moment, dan word je volwassen, dan is het mogelijk dat je vindt van dat je in plaats van vloeibaar voedsel ook vast voedsel gaat nemen. En dan word je, zoals de Bijbel dat zegt, dat je een christen wordt die, zeg maar, weet te onderscheiden. Maar alles is in de kerk. Van puber, die opstandig is, de pubertijd, dat we zeggen, ik stamp tegen alles aan. Maar alles is mogelijk. Van kind tot volwassen. En dat is zo prachtig om, zeg maar, zo samen gemeente te zijn. En ik wil u zo, ja, ik wil echt gelegenheid geven dat u even stil bent. Dat we gewoon stil zijn en dat u zelf misschien een ontmoeting hebt met de Heere God, dat u in die rust even kunt zijn en dat u misschien iets tegen hem zegt wat ik heb uitgelegd. Maar laten we zo even, als u wil, de ogen sluiten en even die stilte zoeken. Vader, dat zijn zo de fases die u geeft. Ik dank u zo dat we eerst zonder u lopen, zonder u wandelen, zonder u met u rekening te houden. En dat we ook schuld ons, op ons laden tegen u. En dat daar een gigantische straf op staat, de doodstraf. Ik wil u zo danken dat we mogen weten dat Jezus gekomen is. Ik wil u zo danken, Heer, dat u zo met die heerlijkheid in ons midden bent. En ik bid voor diegenen die zo geluisterd hebben, dat u dat verder gaat uitwerken in hun harten. Dat deze dag, die op zo'n bijzondere manier eigenlijk tot stand is gekomen, dat u daarin zo verheerlijk mag zijn en dat u echt tot zegen mag zijn in ons leven. En dat wij willen leven tot verheerlijking van uw naam. Dat is ons gebed, Heer, in Jezus' naam. Amen.